Gemeente, u wordt van harte uitgenodigd om morgenavond het kerstfeest van de zondagsschool te vieren. Laten we kinderen niet teleurgesteld raken doordat er maar zo weinig volwassenen zijn. Vanaf 6:00 bent u al welkom, want er zal voor brood en soep gezorgd worden. De avond zelf begint om 7:00. Dus als u om 6:00 niet kunt komen, dan bent u evenwel om 7:00 nog van harte welkom. Op de beide kerstdagen zal alleen 's ochtends dienst zijn en die begint dan om 9:30. Maar op eerste kerstdag is er een kwartier voorafgaand aan de kerkdienst gelegenheid om met elkaar kerstliederen te zingen. Dus op eerste kerstdag mag u al om 9:15 de kerk zijn. Nu alvast bevelen wij u de diaconale collecten tijdens de kerstdagen aan, die op beide dagen bestemd zijn voor het belangrijke werk van de Stichting Ontmoeting voor de daklozen, de zwervers en alle anderen waarvan Jezus zegt, gaat uit in de heggen en de steggen en roep ze tot mijn bruiloft. Op vrijdag 28 december is er de oliebollenactie. Daar zijn nog steeds veel medewerkers voor nodig. Graag opgeven bij Maartje van Doorn of Laura van Hemert. Ook kunt u de komende week tot tweede kerstdag toe uw bestelling nog doorgeven. De collecten zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En bij de uitgang is er de collecte voor de kerkvoogdij. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In verband met het onderwerp in de prediking, wat met name ook gaat over de vergeving der zonden, beginnen we met het zingen uit Psalm 32 vers 1, welzalig hij of zij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wij noemden u Psalm 32 en daarvan het eerste vers. geloofsantwoord op de geloofsbelijdenis mag u vanavond geven vanuit Psalm 32, het derde en het vijfde vers. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Toen we thans in gemeenschap met de kerk der eeuwen en nog steeds vele plaatsen in onze wereld beleiden is van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met zijn woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik laat ons nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Vader in de hemel. Abba, Vader. Het is niet alleen de apostel Paulus die het gezegd heeft, maar de Geest zegt het ook in ons. Dat wij die door het geloof in u de Heer Jezus Christus, door het vertrouwen op de kracht van uw bloed, rechtvaardig zijn in de ogen van u, u als een vader mogen aanroepen. En wat is dat een bijzonder iets, Heere, dat u de schepper van hemel en van aarde als een vader aangeroepen mag worden. En daarom komen we met onze kinderen bij u, Heere, en onze kleinkinderen, de kinderen van de gemeente, de kinderen ook die er niet meer zijn, omdat ze, zoals we zo even gezongen hebben, van u zijn afgeweken. O God, het is waar, wie u verlaat heeft smart op smart te vrezen. Mogen dan die Godverlaters, die kerkverlaters bij u brengen. U weet hoe er zijn in deze gemeente die al zoveel jaren worstelen aan de troon der genade voor een nageslacht, voor gezinsleden, voor ouders, dat ze toch niet smart op smart hebben te vrezen, Heere. Och, gedenk in uw toorn aan uw ontfermen. En wil hen als vuur branden uit het vuur rukken. O Vader der barmhartigheid, die uw knecht Paulus de woorden in de mond gelegd heeft, het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat een mens tot bekering geleid wordt, leid hen tot bekering. Geef dat zij die in duisternis wandelen en geen licht hebben, betrouwen op de naam des Heeren, gaan steunen op een God in wiens naam ze veelal gedoopt zijn. En als ze zich met vuurspranken om God hebben, het valse vuur, die valse engel des lichts, het schijnlicht van de wereld, dat ze het foze en het lege en het ijdele mogen inzien. Wij dragen de inwoners van deze plaatsen op. En de plaatsen waar wij wonen op Voorneputten. Misschien is 90% wel religieus. Als we sommige krantenberichten mogen geloven, is religie iets wat veel mensen bezighoudt. Maar we aarzelen om te zeggen, Heere, dat we er dankbaar voor zijn. Of liever gezegd, we aarzelen niet. Want alleen als u de Heere Jezus Christus kennen, dan zijn ze behouden. Geef dat met alle religie, godsdienst, spirituele ervaringen die mensen hebben of zeggen te hebben, we niet zullen eindigen in de duisternis. Van het licht wat de Satan ontstak en het licht wat we zelf ontsteken in onze levens. En dat we niet zullen eindigen in de buitenste duisternis. Daar zal zijn mening en knersing der tanden. O Heer Jezus Christus, u bent gekomen tot een wereld verloren in schuld. En er is zo weinig veranderd sinds 2000 jaar. Er zijn er maar zo weinig die een persoonlijke relatie met u hebben, die bij het kruis van Golgotha gekomen zijn om te zeggen, Heer, ik heb geen geloof, maar zie, hier ben ik. Die verbrokenheid van hart misten, maar tot het kruis kwamen en zeggen, Heere, hier ben ik. Maak mij. Zoals u al uw kinderen maakt. Verbroken van hart. En verslagen van geest. Bevend voor uw woord. Dat uw vriendelijk aangezicht over ons lichtte deze avond. En dat u, o Vader, door de Heilige Geest ons Christus in al zijn dierbaarheid, als koning in zijn schoonheid, voor ogen stellen. Want in zijn aangezicht zien we uw aangezicht. In Christus vriendelijk aangezicht, Gods vriendelijk aangezicht. En waar Mozes op de berg, als de vertegenwoordiger van het oude verbond, u alleen maar in het voorbijgaan zag. Niemand kon uw aangezicht toen zien en leven. Zo heeft u zich onthuld, Heer Jezus Christus, in de volheid van de tijd. En u stond daar in Galilea, Berea, Judea. En de mensen konden God zien. Als u in het aangezicht keek. Want u hebt het zelf geopenbaard. Wonderlijke tijding. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat uw vriendelijk aangezicht vanavond over ons lichtte. O Geest des Heren, doorwaai de hof van de gemeente. We hoeven u niet te kunnen narekenen waar de wind begint en waar ze eindigt. Maar als we maar het geruis mogen horen in de boomtoppen. Want alzo is er iegelijk, zegt u, Heer Jezus, die uit God geboren is. Dat de engelen in de hemel zich vanavond mogen verblijden, omdat zondaren zich bekeren. Dat uw kinderen zich mogen verblijden, omdat ze groeien, in het één plant worden met de Heer Jezus Christus. En steeds meer verlost mogen worden voor een zelfredzaamheid, om een alle hulpeloosheid, bij u de Heere aan uw voeten toe te nemen in de genade van God, in de kennis van God, in de liefde van God, in de hoop en de gave van de Geest in ons leven, in al zijn heerlijkheid, kleur en geur zich ontvouwen. Om uw grote naams wil alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond in Lucas 1. En waar we de vorige week stilstonden bij het eerste gedeelte van de lofzang van Zacharias, willen we vanavond stilstaan bij het tweede gedeelte ervan. De lofzang van Elisabeth wordt wel het lied van het geloof genoemd. De lofzang van Maria het lied van de liefde. En de lofzang van Zacharias het lied van de hoop. We beginnen te lezen bij vers 67. Dat is de tekst ook van vorige week, zoals u zich misschien nog zult herinneren, voor zover u hier aanwezig kon zijn. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. En ik roep in uw herinnering dat profeteren betekent de gedachten van God te weten komen en die ook uitspreken. Welke gedachten waren er in God die hij uitsprak? Geloofd, zei de Heere, de God Israëls. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden hem dienen zouden, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. En dan nu het gedeelte waar het vanavond over gaat. En gij, Johannes, kinderken, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren voorheen gaan om zijn wegen te bereiden. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op, groeide op, en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tekst voor de prediking vindt u met name in vers 77, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. We gaan als inleiding op de preek zingen uit Psalm 97, het zesde en het zevende vers, en let u dan op, de woorden van de berijming van vers 6, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwaad. Ik heb van de week geleerd van iemand die zei, wij doen niet alleen kwaad, maar we hebben het kwaad lief. Toen dacht ik, is dat waar? Hebben wij het kwaad lief? Is dat wel zo? Wel, straks dan hoop ik ook een antwoord op die vraag te geven. Maar de dichter roept ons alvast op om niet het kwaad lief te hebben, maar het te haten. Haat altoos het kwade. We gaan zingen op Psalm 97 en daarvan het zesde en het zevende vers. Thank you. is nog steeds druk in dat kleine huisje daar in Ein Karem, in het gebergte van Judea. Want Johannes is zijn naam. Iedereen is verbaasd. En ze zien allemaal Zacharias staan. Met zijn kinderke Johannes in zijn armen. Nu zijn mond geopend is, kan hij niet meer zwijgen of de grootheid van God zou hem te veel worden. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En ik keek naar Maria, die daar waarschijnlijk bij stond. En ik sprak eerst tot het kind in haar schoot. Er is een hoorn des heils opgericht in Israël. De lood uit de afgehouwen tronk van Isaïe zag hij omhoog komen. En nadat hij Maria had toegesproken, de moeder des Heren: o, en gij kinderke, ook gij zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Er staat in onze tekst: en gij. Maar sommige Bijbelverklarers zeggen: het was beter geweest als er letterlijk vertaald werd: ook gij zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Evenals al die andere profeten. Later zal Jezus zeggen van Johannes: al die profeten die er geweest zijn, is er niemand die meer is als Johannes. De geringste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Wat openbaart de Heilige Geest? Dat in het kind in de schoot van Maria het koninkrijk Gods op aarde is gekomen. Verborgen, verhuld, onzichtbaar. Jezus zal later zeggen: het koninkrijk Gods begint niet met uiterlijk gelaat. Je ziet het niet. En zo is het ook als een mens bekeerd wordt. Hè? Kun je dat aan zijn gezicht zien? Aan zijn gestalte? Koninkrijk Gods begint niet met uiterlijk gelaat. En dat Koninkrijk Gods, daar heb je een paspoort voor nodig om binnen te komen. En wat staat er in die paspoort? Kennis der zaligheid in de vergeving van de zon. Je zou kunnen zeggen de wedergeboorte. Kort gezegd, zien op Jezus. Je weet het, hè? Eén hoofdstuk in de Bijbel waarover de wedergeboorte gesproken wordt. Juist, in dat gesprek met Nicodemus. En wat zegt de Heer Jezus over de wedergeboorte? Is Gods geheim. Je kunt niet het coördinaat van de wind berekenen als die begint te blazen. Al zegt het nieuws, het is een zuidwestenwind, niemand weet waar die begint. Je kunt ook niet het coördinaat van de wind berekenen waar die eindigt. Al zeggen ze, hij neemt af en zwakt af in het oosten. Gods geheim. Hoe een mens wordt wedergeboren. Maar de weg waarlangs het gaat is zo eenvoudig. Nicodemus, ben jij een hoogleraar in Israël? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die hem in het gezicht kijkt, op hem ziet, behouden wordt. En we kunnen hem in het gezicht kijken, zegt Paulus in Galaten 3 vers 1. Als je onder de bediening van het woord komt en Christus gepredikt wordt, dan wordt Christus voor jullie ogen uitgeschilderd alsof hij onder jullie gekruisigd werd. Elke dienst waarin Christus gepredikt wordt, wordt hij voor de ogen van alle kerkgangers uitgeschilderd. Wij kunnen dus zien op Jezus. Als je niet naar de kerk komt, terwijl je wel kan, dat niet. De paspoort is de kennis der zaligheid in de vergeving van de zonde. Anders gezegd, de wedergeboorte. Je kunt ook zeggen, het is het komen tot geloof. Die paspoort die krijg je dus bij het kruis van Christus. En hiertoe is de Heer Jezus Christus in de kribbe van Bethlehem geboren, omdat hij naar het kruis ging. Geloof je het niet? Je hoeft mij niet te geloven. Als je de Bijbel maar gelooft. Hier. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. En zalig maken betekent in die tekst en in deze. Te redden. Te redden van onze vijanden. Dat is de ene kant. De andere kant is om ons vrij te maken om God te dienen. Bevrijden van onze vijanden en bevrijd tot het dienen van de Heere. Je zou kunnen zeggen, deze uitleg van vers 77 gaat terug op 71. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Wie haat ons? De duivel haat ons. En die probeert ons te vernielen, ons leven te vernielen, ons te verstrikken in zijn netwerken. Wel, zegt de Heilige Geest, Jezus kwam, het woord werd vlees, om dat vlees te laten lijden en lijden. En te laten vernielen aan het kruis van Golgotha. Opdat wij zouden leven. Hij verlost van de hand van al onze vijanden. De tweede tekst die een belangrijke rol speelt in die verlossing is 74. Dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden, zonder vrees. Je wordt niet alleen van iets verlost, van iets bevrijd, maar je wordt ook tot iets bevrijd. Dat is de wedergeboorte. Dat is de kennis der zaligheid. Nu is dat woord kennis hier, volgens de mensen die de grondtekst beter kunnen onderzoeken dan ik, inzicht. Inzicht. Inzicht krijgen in je redding. Zoals je als je van de lagere school afkomt en je gaat de technische school volgen, nou dan ben je een hele speksnijder als je diploma gehaald hebt, maar dan kom je in een bedrijf en dan sta je in één keer tussen de machines in, de draaibank en noem maar op en ja, hoe kan ik dan van dat blok staal een prachtig, op de millimeter nauwkeurig gevormde cilinder maken? Daar heb je meer voor nodig als alleen een opleiding met boeken. Dat is iets heel praktisch. Dan moet je door mensen die om je heen zijn, inzicht krijgen. Je moet leren aan zo'n machine te werken. Dat kun je niet alleen. Je hebt daar mensen voor nodig met ervaring die bij je zijn. Inzicht in onze zaligheid krijgen we nooit op ons eentje. Wist u dat?
Daar hebben we de gemeente voor nodig.
Het staat niet toevallig
om zijn volk kennis te geven. Inzicht van de zaligen. Het heeft God behaagd om het diepe inzicht in onze redding. Dat hartsverblijdende inzicht in onze bevrijding van de banden van de hel en het bevrijd worden tot de dienst van God in de gemeente te schenken. O, dat staat haaks op het individualisme van onze tijd. Dat zegt, ik kan ook een laptopgelovige zijn. Kijk, als je ziek bent en je kunt niet naar de kerk, is dat een geweldige uitkomst. Maar anders is het een bedreiging voor de kerk. We hebben die gemeenschap met elkaar nodig. Die gemeenschap zal in de jaren van de grote verdrukking die komen, de ultieme uitdaging voor de kerk zijn. Durven we nog kerk te zijn? Samen te komen, bijeen, bij die ene Heer. Waar het kruis opgericht staat in de gemeente. Dat we op Jezus kunnen zien. Dat we in alle verdrukking weten. Als deze dingen beginnen te geschieden, heft uw hoofd er omhoog opwaarts. Om tegen elkaar te zeggen, nog even, het gaat vanuit de verdrukking naar de verrukking. Om zijn volk kennis, inzicht in de zaligheid te geven, in de redding. De redding van de vijanden en de bevrijding tot de dienst van God. Ja, zegt iemand, mag ik daar eens een vraag over stellen? Zeker. Wat is jouw vraag? Dominee, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Wat gaat er vooraf aan die wedergeboorte? Wat gaat er vooraf aan dat tot geloof komen? Vrij stond er een stuk in de krant over het embryonale geloof. Geschreven door iemand die de dingen soms wel kort door de bocht kan zeggen misschien. Dus er zouden sprake zijn in de kerk van een leer waarbij mensen, voordat ze bij het kruis van Christus zijn gekomen, al in een embryonaal stadium, net zoals een kindje in de moederschoot, al leven zouden. Nu heb ik al wel 40 jaar geleden, denk ik, gehoord dat als je de wedergeboorte vergelijkt met de geboorte van een kind, dat je altijd mank gaat. Want de Heer Jezus legt uit, de wedergeboorte vindt plaats op het moment dat ik zie op de gekruisigde Christus en geen andere mogelijkheid. Daar vindt de wedergeboorte plaats. Dus als ik een wedergeboorte wil construeren door het voorbeeld van dat kind, dan moet ik zeggen, ja, voordat een kind geboren wordt, is het embryo de moederschoot. En dan kan die dus al leven, natuurlijk. Maar dat beeld is niet goed. Welk beeld is goed? Jezus hangt daar mij in het wegen. Mij ten zegen. Wedergeboren worden is contact krijgen met een middelaar. Met een zaligmaker. Wedergeboorte is niet een stappenplan buiten Christus om. Ik las van de week een uitspraak van de beroemde bijbelgeleerde Isaac da Costa, die in Jezus Christus gelovige Jood, die zulke prachtige en ook wonderschone dingen zegt over die geloofsvereniging met Christus. Hij zegt, in alle religies van de wereld moet je eerst een bepaalde heiligheid bereiken voordat je zalig kunt worden. Nou, ik denk aan de boeddhisten. Die hebben een stappenplan. 7 stappen. De zevenvoudige weg van het boeddhisme. Als je die weg bewandelt, meneer, dan kom je in het nirwana. Hemel, zeg maar. Niet de hemel, maar zoiets. Of het stappenplan van de hindoes. Die zeggen, helemaal fout met die boeddhisten. Je moet blijven waar je zit en je moet tot jezelf inkeren. Je moet bij je eigen kracht komen. Onthechten van je omgeving. Deze wereld negeren. Dat stappenplan van het Hindoeïsme biedt een belofte voor een hemelse ervaring. Als je tenminste het redt om sadhu te worden. Daarnaast hebben we het stappenplan van de moslims. Ze hebben ook een toeleidende weg tot de zaligheid. Ze zeggen, als je de 5 zuilen van de islam houdt, en als je 1 keer in je leven naar Mekka gaat, en als je elke dag de beroemde beden herhaalt, ik zeg hem niet op deze kansel, want het is pure afgoderij, maar als je die beroemde beden over Allah herhaalt, dan hoop je dat je zalig wordt. Da Costa heeft gelijk. In alle religies van de wereld moet ik eerst een bepaalde heiligheid bereiken en dan ben ik geknipt voor de zaligheid. Of dan ben ik ertoe voorbereid. Toegeleid. En Zacharias zingt. Om zijn volle kennis der zaligheid te geven in de vergeving van hun zonde. Waar vindt die vergeving plaats? Ergens in het stationsgeloof. Ergens in een bepaald station. Als dit kinderke groot worden. Als dit kinderke groot wordt. Wat zegt hij dan over de bekering? Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam gods neemt de zonde weg. De gekruisigde Christus neemt de zonde weg. Bethlehem is daarom van wereldbelang. Omdat die boodschap van wereldformaat is. Christus is geboren die voor ons naar het kruis toe gaat. Om zijn volk kennis, inzicht in een redding te geven. Als hij daar reddeloos verloren aan het kruis hangt. Onder de eeuwige dood, de last van de toorn en de gramschap van God. Het uitschreeuwt, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl de vijanden zich op hem storten, heel het kanaille uit de hel. Ze denken dat hun uur gekomen is om Jezus, de zaligmaker der wereld, voor altijd uit te delgen. Hij, God dienen, aan het vloekhout van het kruis valt God niet meer te dienen. En zo hebben ze hem gedemoniseerd. Hij is tot een slang geworden. Als ik dat zie, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, daar krijg ik inzicht in de zaligheid. Daar zie ik waarvan ik gered moet worden. Hoe groot mijn zonde en vervloeking is. Daar alleen zie ik dat. Daar word ik een verbroken mens. Daar leer ik wat zonder kennis is. Daar leer ik wat bevrijding is. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Maar goed, als iemand tegen mij zegt, ik vind toch dat je die toeleidende weg niet helemaal af moet wijzen. Wel, dan zeg ik, kom vanavond eens mee naar de volgende tekst. Daar staat door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Van wie gaat het initiatief uit? Van de zaligheid. staat die opgang uit de hoogte. Dat is een tegenstrijdig iets. Hoe kan de zon opgaan uit de hemel? Dat is een juist het punt. De mensen die toch een zekere heiligheid nastreven voordat ze naar het kruis van Christus gaan, die hebben hier een probleem. Want al mijn heiligheid streven kan God niet uit de hemel trekken. Dat hij uit de hoge hemel is neergedaald, is zijn initiatief en werk. Heerlijk. En hoe merkt een mens dat? Als die opgaat in je hart. Als die opgaat in je leven. De opgang uit de hoogte gaat in ons leven op. Er komt licht in ons leven. Er komt licht in ons leven. Ja, maar dominee, er kan toch licht in je leven komen voordat je bij het kruis van Golgotha bent. Is dat zo? Laten we eens naar de volgende tekst kijken. Om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Alle uitleggers zijn het erover eens dat hier het beeld getekend wordt van een groep reizigers, wat zich vergist heeft in de planning. Ze zijn in het wilde gebergebied, ergens in het Midden-Oosten, zijn ze overvallen door de avond, die daar in een kwartier lang, in een kwartiertijd, de mensen overvalt. En dan kun je maar één ding doen, dan kun je alleen maar gaan zitten. In de hoop dat er iemand komt met licht. En anders kun je wachten tot de dageraad, tot het licht opgaat. Want je 's nachts verplaatsen is te onveilig. Geluk hebben die reizigers die een vuurtje kunnen stoken om de wilde dieren op een afstand te houden. Aan wie verschijnt God? Aan mensen die in duisternis zijn gezeten in het land van de schaduw des doods. Zijn dat mensen die verlicht zijn? Zijn dat mensen die al wat licht hebben? Zijn dat al halve heiligen, halve bekeren, halve gelovigen? Op wordt mijn plaatje hier getekend, voordat ik de Heer Jezus leerde kennen. En het uwe. Hoezo licht buiten Christus om? Zonder geloof in de Heer Jezus is het onmogelijk om God te behagen, zegt de Heilige Geest. De koning van het koninkrijk komt in ons leven binnen als de opgang uit de hoogte. De laatste prediking, profetie van het Oude Testament, u lieden, daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ook gij, Johannes, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. De profeet van Christus die zal verschijnen aan degenen die in duisternis gezeten zijn in het land van de schaduw des doods. God veronderstelt niets bij ons. Ja, zegt Acosta, dat zegt u niet helemaal goed. Hoe moet ik het dan zeggen? Wel schrijft Isaac Acosta. Het enige wat God bij ons veronderstelt, is dat we zondaar zijn. Ik zal eens even kijken of ik het goed citeer. De enige reden dat we zalig moeten worden, dat we zalig kunnen worden, is dat we zondaar zijn. Daar moet je eens even over nadenken. Niet verbeterde zondaars, wat geupgrade, maar zondaars. komt hier een blijdschap in deze tekst. Want er zitten ongetwijfeld hier mensen, of ze luisteren thuis mee, die in het donker lopen. Die ondanks alle kunstlicht van kerst er maar geen gevoel bij krijgen. Ik zou dat deze mensen in het bijzonder willen zeggen. We zeggen tegenwoordig, hoe kom ik bij mijn gevoel? En dat is een uitdrukking uit de yoga, uit de Oosterse leer of zo, maar... Nou goed, u vraagt mij 3 mijlen te gaan, ik ga 6 met je mee. Hoe kom ik bij mijn gevoel? Hoe kom ik bij het gevoel van vergeving der zonden? Bevrijding van de vijanden? En de liefde van Christus die in mij komt, waardoor ik hem ga dienen zonder vrees en de mens om me heen? Hoe kom ik daarbij? Wel, door je te realiseren hoe dat bij God is. Wat voor gevoel heeft God daarbij? Ja, maar dominee, ik heb het over iemand die onbekeerd is, of althans, ik ben er onzeker over dat ik bekeerd ben. Ik hoor geloof ik bij die mensen die in de duisternis zijn. Nou, daar heb ik het ook over. Wat voor gevoel moet je daarbij hebben? Wil dat veranderen? Hoe is dat? Wel, we worden opnieuw buiten onszelf geleid. En omhoog kijkend, bij hem gebracht, God de Vader. Wiens gevoel hier omschreven wordt. Die met innerlijke bewegingen der barmhartigheid om ons lot bewogen is. Ben je wel eens bij het gevoel van God gekomen? Een Bijbelverklaarder omschrijft deze term innerlijke bewegingen der barmhartigheid dat tedere medelijden van God. Die emotionele bewogenheid. Het Oude Testament zegt dus een ingewanden rommelen van barmhartigheid. Voor wie heeft God dat gevoel, dominee? Je zult het niet geloven. Ik ga het je toch zeggen. Voor degenen die in duisternis gezeten zijn, in het land van de schaduw des doods. Is er nou iemand vanavond die hier zit of die thuis meeluistert, die kan zeggen, het is niet voor mij. Dat gaat er niet meer. Heugelijke tijding. Bron van hartsverblijding. Evangeliewoord. Dit woord is aller aanneming waardig, hoor, voor alle mensen op Voorneputten en waar je ook vandaan komt. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren die in duisternis lopen, zitten, zalig te maken. Te redden. Wat voor bezwaar kun je daar aan tegen hebben? Is er één reden waarom je kunt zeggen, het is niet voor mij? Ik weet die reden wel. Ik heb hem bij mezelf al zo menigmaal ontdekt. Elke keer als ik terugkeer tot de duisternis, doordat ik door iets tussen de Heere en mijn ogen inschuift, dan kan ik niet geloven dat het voor mij is. Elke keer als er iets of iemand tussen de Heer en mij inschuift en ik laat dat gebeuren, loop ik in duisternis. Want ik word niet door hem verlicht. Dat snap je toch? Het kan toch gebeuren dat je bezig bent in de tuin en je kijkt omhoog naar de zon, maar je ziet die zon niet meer, maar er staat iemand in de zon. of er staat iets tussen jou en God. Ik vind het prachtig afgebeeld in die gelijkenis of in die geschiedenis van de blindgeborene. Johannes 9. De Heer Jezus gaat een blindgeborene genezen. En hij zegt niet tegen die man, zoals later Paulus tegen Eneas zal zeggen, Jezus Christus maakt u gezond. De Heer Jezus doet iets afschrikwekkends. Dat hadden we niet van hem verwacht. Dat had ik niet van de Heer Jezus verwacht, dat hij dat zou doen. Hij spuugt op de grond. Als ik hier vanaf de kansel zou spugen, wat zou u van mij denken? Die man die minacht ons allemaal. Zoiets smerigs om op de grond te spugen. En dan bukt hij zich en er maakt hij van dat speeksel en aarde slijk. En dan pakt hij dat slijk der aarde. En daarmee bedekt hij de ogen van de blinden. En dat is niet een soort tovermiddel om die man zicht te geven op Jezus. Het is een teken voor Jeruzalem. Ze stonden vlak bij de tempel. En Jezus zegt, daal af naar het badwater Siloam. En was uw oog. Daar ging die man. Tastend zijn weg zoeken. En de inwoners van Jeruzalem die zagen hem vanaf dat tempelplein naar beneden komen. Met zijn hoofd omhoog, want dat slijk moest op zijn ogen blijven. Hij mocht het er pas afwassen als hij in de benedenstad was in Jeruzalem, bij het badwater Siloam. Daar liep die man. Een teken voor heel Israël. Zie hem lopen, deze blindgeborene, met dat slijk op zijn ogen. Die man is een plaatje van ons allemaal. We zien God niet meer, want het slijk der aarde zit op onze ogen. Oh, er zullen kooplui geweest zijn in Jeruzalem die dachten, het slijk der aarde was mijn geld. Maar voor anderen was het slijk der aarde hun machtsdrift. En voor een andere was dat de seksuele drift. En voor een andere was dat de woede, jaloezie, nijd, het kwade wat elk mens lief heeft. Wat diep in zijn hart zit. Ook de mens die zegt, ik heb niks verkeerd gedaan, meneer. Wat doe ik nou verkeerd? Ik doe toch geen vlieg kwaad? Die blinde, die liep daar door de straten van Jeruzalem als een toonbeeld van het volk Israël. Jullie zijn niet alleen blind geboren, in zonde ontvangen en geboren, maar je hebt jezelf ook verblind door het slijk der aarde. Ik weet wel waarom ik soms moet zeggen, ik zie hem niet en ik bemerk hem niet. Weet u het nu ook? Wat heb je op je ogen zitten? Ja, maar dominee, dan ben je toch dubbel ongelukkig, hè? Als je blind geboren bent, dus onbekeerd, geen licht in je leven, en je hebt je ook nog jezelf bedekt met het slijk der aarde. U moest eens weten hoe u bij mij in de roos schiet. U heeft de zonde niet genoemd, maar ik weet precies wat u bedoelt. Die zonde waar ik mee worstel, hè? Of liever gezegd, waar ik zoveel van hou. Die zonde die ik zo comfortabel vind, zo knus, die helemaal zo bij me hoort. Ik weet het. Ik zeg altijd als u op huisbezoek komt, dominee, ik bid veel om bekering, maar ik weet gewoon wat er aan de hand is in mijn leven. Ik hou zelf iets in stand wat tussen God en mij instaat. dan zit je dubbel dik in duisternis. Dan leef je zelfs in het land van de schaduw des doods. Dat wil zeggen, je bent nu in de duisternis, maar een paar stappen verder en je zit in de buitenste duisternis, waar je nooit meer uit kan terugkeren. Ga naar het kruis. Met alles, al het slijk wat je gezicht bedekt. En laat het bloed van Christus op je gezicht druppelen. Want het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Wat een inzicht krijg je dan in de redding. Niet de tranen die ik heb geplengd. Niet de offers van rechtzinnigheid die ik heb gebracht. Niet mijn christendommelijkheid. Niet mijn eigen gerechtigheid. Niet mijn vermeende heiligheid. Ik gooi al die heiligheidskrukken waarmee ik voorthobbelde en ik dacht dat ik het goed deed, ik gooi ze weg. En ik kom arm en naakt tot de God die zalig maakt. Jezus, reinig mij. En hoe zit het nou, dominee, als je dat in je leven niet mag ontkennen dat je het hebt meegemaakt en de zonde komt terug? De catechisme zegt niet voor niks, die zonde waar we ons leven lang mee te strijden hebben, dat is de ervaring van Gods kind. Maar mag ik je tot je vertroosting nog een laatste belangrijke opmerking meegeven naar aanleiding van onze tekst? Er staat om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hun zonden. Dat gaat door. Die kennis der zaligheid verdiept zich. Als de opgang uit de hoogte, het licht in ons leven komt, hoe gaat het met de zon 's morgens? Is die in één keer aan de kim? Wel nee, die zon die komt langzaam op in ons leven. Bij verreweg de meeste van Gods kinderen breekt het licht langzaam maar zeker steeds meer door. Ze leren hoe langer hoe meer hun zonde zien en de noodzaak van de verzoening door het bloed van Christus. Ze nemen toe in heiligheid, terwijl ze meer als ooit klagen over een onheiligheid. Ze geloven in de overwinning van Christus over al hun vijanden en ze zeggen, Heer, ik heb nog nooit zoveel strijd gehad met die vijanden. Ze worden door de Heilige Geest vertroost dat in Jezus het leven is. En ze zeggen, Heer, ach, zocht ik het maar nooit buiten u. Klopt dat? U bent bezig om toe te nemen in de kennis en zaligheid. Inzicht verdiept. Het inzicht in wie we zijn voor God, maar vooral wie Hij is voor ons. Ik zal nooit, lieve mensen, die innerlijke bewegingen der barmhartigheid voelen die God voor mij voelt. Ik zal nooit die hartelijke, totale verbrokenheid kunnen ervaren vanuit mezelf. Ik zal nooit die emotie kunnen, zelfs maar kunnen vermoeden die in de Vader is, als die naar zijn strijdende kind kijkt en ziet hoe dat kind worstelt en hoe die topt met zijn of haar eenzaamheid. Onbegrepen zijn te midden van zoveel mensen. Die bewegingen der barmhartigheid in God, die horen zozeer bij onze Vader die in de hemelen is. Ja, straks. Als de opgang uit de hoogte ook in mijn hart opgaat, de morgenster, wat Peter zo bespreekt. Heb acht op het profetische woord, zegt hij tegen de kerk van de eindtijd. Heb acht op het profetische woord, dat zeer vast is, als een licht, schijnend in een duistere plaats. De aarde wordt stikdonker. De grote verdrukking komt. De duisternis gaat neervallen op de aarde. En het zal ons haastig overkomen. Zoals in een kwartiertijd in Israël het donker kan worden. Zo zal het haastiglijk donker worden. En dan? Dan zie ik ze in Korea, in Afrika. En ook wel in Nederland hoor. Die gaan het profetische woord lezen. Ze hebben al die hoofdstukken overgeslagen uit de Bijbel, want nou ja, dat is zo moeilijk. Maar dan? Dan gaat de Heilige Geest en opnieuw de Bijbel leren lezen. Omdat het een licht zal zijn, schijnend in een duistere plaats. Of je nou op Voorneputten woont, of ergens in Zuid-Afrika, de wereld zal donker worden. Dan hebben we het licht van zijn woord, waarin Christus tot ons komt. Hoe lang moeten we dat volhouden, Petrus? Totdat de morgenster in uw hart opgaat. De morgenster is het teken van de Zoon des Mensen. Het teken van zijn wederkomst. Daar hoop ik het tweede kerstdag nog over te hebben. Het teken van de Zoon des Mensen. Voordat Jezus, als de morgenster aan de hemel verschijnt, zal die bij de wakende kerk in het hart omgaan. De opgang uit de hoogte zal opgaan in hun hart. En in die stikdonkere wereld, zullen ze tegen elkaar zeggen, had jij dat kunnen denken, joh? Dat zijn volk zo'n kennis van de zaligheid zou krijgen. In de vergeving van een zonde. De koning komt. En met hem het koninkrijk wat in uiterlijk gelaat zal verschijnen. In al zijn glans en glorie. Zeg joh. Weet je het nog wat Jezus zei? Als deze dingen beginnen te geschieden, heft uw hoofd omhoog opwaarts, weten dat uw verlossing nabij is. En een ander zegt, Jesaja 60, maak u op, word verlicht, uw licht komt. En een ander zal zeggen, ach dat ge de hemelen scheurde ten nederkwaamt. Oh, dat volk, die gemeente van de eindtijden. Ze zullen samen met al de heiligen de lengte en de breedte van de liefde Gods verstaan in Christus geopenbaard. Als hij verschijnt aan de kim van de tijd en de opgang uit de hoogte nooit meer zal ondergaan in hun leven. Het altijd licht zal worden. De duisternis zal wijken. Van die eeuwenlange nacht. De macht van Satan zal bezwijken. Voor deze grote heerlijke dag. Amen. Laten we nu gaan zingen gemeente uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias vers 4 en 5.
Zeide dank, Heere, om te doen gedenken aan uw trouw verbond dat van geen wankelen weet. U zeide dank opdat we zouden zien en onze ogen niet meer zullen terugzien. U zeide dank dat u ons reeds brengt bij degene die boven zijn, opdat we het volhouden bij degene die beneden zijn. U zeide dank dat u het licht doet opgaan in de duisternis, voordat de duisternis de aarde bedekt en de bergen en de heuvelen zullen wankelen en de mensen zullen zeggen valt op ons en bedekt ons. U geeft ons hier het profetische woord waardoor we door die tijd heen geloodst worden door die hemelse loods die ons nooit meer op de klippen en de zandbanken van het leven zal laten lopen. U bent het ook die uw volk Israël verlossing zond, al zijn de uwen er toen in staat gebleken om u af te wijzen en u niet aan te nemen. Dat toch dat kwaad niet over ons komen, Heere, zodat u ook niet van ons moet zeggen, de kerk van het laatste der dagen, ik ben gekomen tot de mijnen. En ze hebben me niet aangenomen. U zeide dank, Heere, dat ook Israël u straks zal aannemen. Want naar uw belofte zal alzo geheel Israël zalig worden. De verlosser zal uit de hoogte komen. Om op te gaan in de harten van de kinderen van Jacob. Een licht zo groot, zo schoon, zal dan neerdalen van 's hemelstroom. En Israël allereerst in de ogen stralen. Dierbare Heer Jezus, dat die dag spoedig komen. Morgenglans der eeuwigheid. Ga over deze aarde op,
opdat de bewindselen der volken waarmee ze omwonden zijn worden weggenomen. En Israël tot het inzicht komen van de redding door het bloed van Christus uit genade om zijnentwil. Amen. We zingen tot slot gemeente uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers, Psalm 103, vers 2. Met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.